heilige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 9 en 10. Psalm 35, de versen 9 en 10.
Bye.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 9e hoofdstuk vanaf vers 28 tot en met het einde, de vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 9 vanaf vers 28. En het geschieden omtrent 8 dagen na deze, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als zij bad werden gedaan, te zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, twee mannen spraken hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid zeiden zijn uitgang, dien hij zou volbrengen te Jeruzalem. En Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid en twee mannen die bij hem stonden. En het geschieden als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één, niet wetende wat hij zeide. En als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd, en als die in de wolk ingingen. En daar geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden, en zij zwegen stil. En verhaalde in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. En het geschiedde desdaags daaraan, dat zij van de berg afkwamen, en dat zij hem een grote schare tegemoet kwam. En zie, een man van de schare riep uit, zeggende, Meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is een enig geborene. En zie, een geest neemt hem, en van stonden aan roept hij en scheurt hem, dat hij schuimt en wijkt nauwelijks van hem en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. En Jezus antwoordende zeide, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn en u lieden verdragen? Breng uw zoon hier. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem aan zijn vader weder. En ze werden alle verslagen over de grootdadigheid Gods. En als zij alle zich verwonderden over al de dingen die Jezus gedaan had, zeide hij tot zijn discipelen, leg gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. En zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzodat zij het niet begrepen, en zij vreesden van dit woord hem te vragen. En er rees een overlegging onder hen, namelijk van wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kind en stelde dat bij zich en zeide zo, wie dit kind ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want de minste onder u allen, die zal groot zijn. En Johannes antwoordende zeide, Meester, wij hebben één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zeide tot hem, verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. En als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestraften en zeggende en zeiden: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En het geschieden op de weg als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u opvolgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een ander: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het eens des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij openbaart ook in dit hoofdstuk de tucht, want gij bestraft uw discipelen, en zozeer zelfs dat gij hen noemt ongelovig en verkeerd geslacht. Want dat zijn we, Heere, in uw handelen kunnen wij niet participeren, alleen in naam van u, zoals gij in uw woord al uw apostelen heeft geroepen en uitgezonden. In uw naam, in mijn naam, zult gij grote krachten doen. En gij zult meer doen dan deze. Heere, wat is het toch altijd een geheim om achter u aan te komen. Want gij zegt: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd nederlegt. Wij hebben nog een bed en een dak boven ons hoofd om te slapen. Maar gij had niets, hoewel ook sommige van uw kinderen u ontvingen in hun huis, zoals Zacchaeus. Heden is deze huize zaligheid geschied. Heere, gij mocht het ook in ons leven bewerken, maar gij zijt niks verplicht, want gij zijt alleen gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En als wij ons niet verloren bevinden, dan geloven wij uw woord niet. Ook als wij met al ons gevoel ten spijt, want uw woord zegt dat het zo is, en dat hebben we te geloven. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is onze alle plicht. En gij gaat er niet van af om die claim op ons allen te leggen. Niemand, er is geen excuus van geen mens onbekeerd die voortleeft, is een onbekeerlijkheid. Er is geen excuus. Want er is bloed genoeg en genadig overig. Opdat we met bloed gewassen en gereinigd voor uw aangezicht zouden kunnen bestaan. Heere, en mocht gij ook deze avond uw kinderen versterken in het allerheiligst geloof. Want dat is niet aller, het is niet al Israël wat Israël heet. Het is niet al Israël wat Heere, Heere roept. Maar die daar doet de wil des hemelse vaders. En dat gaat boven alles, boven begrafenissen, boven kerk gaan, boven alles. Gij zegt het in uw woord: laat de doden hun doden begraven. Dan volg gij mij. En ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Dat is onze aller roeping, onze christelijke roeping, onze bijbelse roeping. En Heere, gij komt het ook op de bijzondere wijze toe te passen, te openbaren in het leven van uw knechten zoals we hier staan. Niet waard om een knecht genaamd te worden, maar omdat u ons geroepen hebt, omdat u het zelf gezegd hebt. Gij zijt mijn knecht en gij zult van mij niet vergeten worden. Heere, dat we dan alle in uw herinnering zijn, dat we dan alle in uw gedachten zijn, en dat zijn we. Ieder mens, 7 miljard mensen, hebt gij in uw gedachten, maar gij hebt alleen uw volk in uw hart. O Heere, gij mocht het ons openbaren, ook deze avond in de uitbreiding van uw koninkrijk. Wat zou het eeuwig groot zijn als dat mocht geschieden aan jong en oud, ja, en zelfs aan het ongeboren leven in de moederschoot. Want gij zijt niet tot aan tijd of plaats gebonden, gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. En ook dit hoofdstuk, Heere, hebt ons ook zoveel te zeggen. Waarmee gij uw jongeren corrigeert. Het is een goedkoop woord, want de tucht is een bijbelser woord. Corrigeren, gij vernieuwt. En als gij vernieuwt, dan wordt de tucht met blijdschap ontvangen, hoewel het niet aangenaam is voor het vlees, maar wat deert vlees ons? Heere, gij leert uw kinderen om van het vlees afstand te nemen. En dat hebben we gedaan in de dood van Christus. Gedoopt in zijn dood. Wat een geheim, maar mocht gij het verklaren. In de eerste plaats aan uw kinderen, maar ook aan degene die daar nog buiten staan en die met u verzoend willen worden, maar niemand wil. Want er zal er niet één verzoend worden door menselijke wil. Menselijke wil is ter dood toe verzondigd. Dat wil de zonde. De zonde, God en de zonde, God en Belial, God en de mammon. Maar uw kinderen, Heere, gij leert en onderwijst. De genade doet het. De genade neemt er afstand van. Waar de wereld ze vermaak in heeft. Waar de godsdienst ze vermaak in heeft, daar neemt de genade afstand. En niet alleen stilzwijgend, maar met een getuigende mond. Heere, mochten we dan op deze avond uw getuigen zijn. En zoals gij ons geroepen hebt om het woord recht te snijden naar de zin en mening uw geestes, dan zal het een eeuwig wonder zijn, Heere, dat dat woord nog recht mag klinken, omdat het algemeen vervalst is in onze dagen. En zoals gij ook hier komt te zeggen. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de eenzame, Heere, dat het alles mag uitdrijven naar u de Allerhoogste. Om barmhartigheid en genade te vinden ter bekwame tijd. Want gij zijt een genade God voor ter dood vernederde zielen. Voor gebroken zielen. Voor een verbrezeld en verbroken hart. Die zult gij, o God, niet verachten. Geen betaalmiddel, maar alleen door uw geest gewerkt. Er gaat wat aan vooraf, zoals gij in uw woord ons leert. Aan die dood. Die dood die moet nog gedood worden. De doden moeten gedood worden. Om tot leven verwekt te worden. Heere, doe het nog. Doe het haastiglijk. Haast u om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we het over de tucht gehad. De gehoorzaamheid. Dat staat altijd in het kader van de tucht natuurlijk, want er is geen mens gehoorzaam. Er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Alle verdoemelijk voor God. Met al onze vrome bewegingen en vrome praat. En vrome schijn, vroom gedrag. Maar God kijkt naar het hart. Hij weegt de oogmerken. En dat is, daar is God allervolmaakst in bekwaam. Waar gaat het hier over? We zien hier eerst dat de discipelen werden bestraft omdat ze die onreine geest niet uit konden werpen. Ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben niet gezegd, nou ja, dat is niet meer nodig. Zoals de dominees in onze dagen beweren. Dat is niet meer nodig, want met zo'n onreine geest mag je in het avondmaal. Dat zeggen ze tegenwoordig. Hè? De meest rechtzinnige dominees. Als je homo bent, dan heb je een onreine geest. Dat leert Gods woord op elke bladzijde. En als je dat ontkent, dan ben je God aan het bespotten. Want dan acht je de bekering overbodig. Maar als God een mens bekeert, ook al heeft hij een onreine geest, dan heeft hij geen onreine geest meer. Want de Heer Jezus werpt onreine geesten uit. De Heer maakt van dood levend en hij werpt uit wat onrein is. Dan zijn we rein voor God door de toegerekende gerechtigheid van Christus en door de Heilige Geest die in ons woont. Dat is niet de grond, dat is het gevolg, de vruchtgevolg ervan. En van de vergeving der zonde dat de Heilige Geest in ons komt wonen. En zullen we dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden, dat zij verder. Dat kan dus niet met elkaar bestaan. Gods kinderen kunnen wel in de zonde vallen, maar ze kunnen er niet in leven. Het is hun domein niet meer. De zonde, die hebben ze verlaten. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden we ooit in dezelfde kunnen leven? Dat kan niet. Gods volk, de Heer brengt zijn volk gedurig tot berouw. Gedurig tot berouw. Ja. Wat is berouw? Dat is een bitterlijk wenen over de aangeboren en werkelijke zonde. Gods volk komt daar nooit mee klaar aan deze zijde van het graf. Nee, berouw is ook geen betaalmiddel. Berouw is een vrucht van genade. Toen de Heer Jezus de verloochenende Petrus aankeek in de zaal van Caiaphas, dat was de grootste tuchtslacht in zijn leven. En toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen over zijn vloeken en eedsweren. Die meester, tegen die meester die hij zo uitnemend lief had, omdat hij eerst door God is lief gehad, van eeuwigheid in de tijd toegebracht onder de prediking van Johannes de Doper, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zo zijn ze met hun wandel, de Heer Jezus gelijkvormig geworden, niet door hun wandel, maar door die toegerekende gerechtigheid van Christus, die vernieuwend is, die rechtvaardigend is, die vernieuwend is, die heiligend is, want de Heer Jezus brengt alles mee. Bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging, vergeving der zonde, kindschap Gods, het eeuwige leven, hij brengt alles zelf mee, hij brengt zichzelf mee. En dat is het eeuwige leven. Hem te kennen, God te kennen en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven, kinderen. Volwassenen, gemeenten, luisteraars. Hem te kennen is het leven. Hem niet te kennen is de eeuwige dood. En dan gaan we deze geschiedenis natuurlijk niet vers voor vers behandelen. We zien hier wel de tuchtmaatregelen die de Heer Jezus neemt. En de Heer heeft zelf nooit geen stok gebruikt. Eén keer heeft hij een geestel gebruikt. Hè? Een geestel gebruikt om al die kerkontheiligers de tempel, het tempelplein af te slaan. Want ze hadden van het huis Gods hadden ze een huis van koophandel gemaakt. Hm? En dan gebruikt de Heer in heilige toren ontstoken zo'n geestel. En hij slaat al die dominees van het tempelplein. En dat, waarom gebeurt dat in onze dagen niet meer? Want God heeft zijn tempel en stad verlaten. God heeft verlaten waar wij van zeggen, des Heeren tempel, des Heeren tempel, net als de Joden. De Heer was al lang uit die tempel vertrokken. En nog riepen ze uit, des Heeren tempel, zijn wij deze. En dat is ook de godsdienst in onze dagen en dan in het kwadraat, geliefde, want die val wordt in de repeterende breuk gaande groter. Er wordt wijder, dieper, hoger, gaande groter. De mens profileert zich in zijn zondestaat, zijn zonde, zijn oorspronkelijke oerzonde, om als God te willen zijn. Elk mens wil van nature zich als een God profileren. Als ik het maar heb, als ik het maar ben, als ik maar kan regeren, als ik de scepter maar kan zwaaien. Ik maak zelf uit wat goed is. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Want niemand meester, heer en knecht, recht en slecht. Wij zijn het. Maar als God in je leven komt, geliefde, dan word je koning af. Ja. Dan word je een groot beest van God. Dan heb je geen bestaan en dan neemt de Heer alle gronden onder je weg. Maar zelf na ontvangen genade, geliefde, we zien het hier. Hoeveel keer heb de Heer zijn discipelen niet moeten bestraffen? Corrigeren wil ik eigenlijk helemaal niet gebruiken. Want dat is een veel te licht woord. Bestraffen, de tucht, dat is een veel zwaarder woord, dat is een Bijbels woord. Toen ze die onreine geest niet konden uitwerpen vanwege ongeloof. Op de Pinksterdag, net na Pinksteren was het wel anders. Want toen waren de discipelen vervuld met de Heilige Geest. En toen zeiden ze tegen die kreupelen voor de schone poort. Geld en zilver heb ik niet, zegt Petrus. Maar wat ik heb, dat schenk ik u in de naam des Heren. En hij geloofde wat hij zei. In de naam des Heren, sta op en wandel. Had die man heel zijn leven daar gezeten en toen stond hij op en hij sprong van zielenvreugd en hij verkondigde godslof in de tempel. En daarom werden de apostelen ook vervolgd, want het Sanhedrisme had verboden om in de naam van de Heer Jezus te getuigen en te preken. Dat is nog zo, dat is nog echt zo, er is nog niks veranderd, het is alleen maar erger geworden. Als je een getuige van Christus mag zijn, dan gaan de dominees je haten. Dat heb ik van God geleerd. Ik had het nooit verwacht. Want de mens, ook na ontvangen genade, die droomwereld, daar moet je echt aan gedood worden. Die droomwereld moet voor je aanschijn verbranden. Want die droomwereld, die bedriegt ons. Vrede, vrede, geen gevaar. Het gaat alles van kracht tot kracht. En zo ten hemel in. Maar zo doet de Heer het niet. Nee. Hij neemt zijn volk mee op zijn hoge priesterlijk borstlap. Zoals de hoge priester in het Oude Testament de 12 stammen meenam in het Heilige der Heiligen. En zo heeft de Heer met zijn hemelvaart de kerk als een buit medegenomen. Maar ook in het leven der genade. Wij, tante Lena zei altijd, wij moeten met God mee. God gaat niet met ons mee. En dat is een les, geliefde, in het leven van Gods kerk. Dat moet steeds weer opnieuw geleerd worden. Want onze wegen die wij verkiezen, dat begint in de dood en dat eindigt in de hel. Als de Heer het niet verhoedt, Gods volk komt niet in de hel. Naar de inleving veel, maar niet naar de werkelijkheid. Omdat Christus daarvoor borg geworden is. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Maar dan zijn er altijd nog van die volgelingen, die willen de Heer Jezus wel volgen. De rijke jongeling, een groot voorbeeld, de rijke jongeling, die wilde ook wel met Christus in het gesprek gaan. Een vroom gesprek, goede meester. Nou, je zou zeggen, dat is toch alleen een uitdrukking voor Gods volk. Maar nee, Nee, het was een duivel. Het was een duivel. Dus de duivel die kan ook Christus prijzen. Oh ja, dat is, daar is de wereld vol van. Daar is de wereld vol. Met zulke evangelie, daar is de wereld vol van. Maar die legt Christus het zwijgen op, want hij wil niet door de duivel geprezen worden. Omdat dat duivels is. Hè? Dat blijft duivels, dat is duivels. En dat wordt nooit beter. Dus hij wil door de... Hij legde die rijke jongeling ook het zwijgen op, want hij behandelde hem met de wet. Hè? Hij werd niet het evangelie verkondigd van komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast. Want die jongen, die rijke jongeling, was heel niet vermoeid en belast van de zonde. Heel die had er gegeven. Hij zegt, die geboden die heb ik allemaal gedaan. Van mijn jongsheid af. Wat ontbreekt mij nog? Nou, de Heer zegt niet veel, maar één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt, uw godsdienst, uw kerk. En geef het de armen, wat je daar aan geld van kunt maken. Kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Kijk, dat is het criterium waardoor velen afvallen. Die schenen bekeerd te zijn en toch niet bekeerd. He? Op het volgen van Christus. Dat is het, laat ik zeggen... De tweede crisis in het leven van de kerk. De eerste crisis is de doorgang door de enge poort. Dat is een crisis hoor, denk er goed om. Want dan moet die oude mens sterven. Opdat die nieuwe mens in Christus zou opstaan. Als die oude mens niet sterft, staat die nieuwe nooit op. Echt niet. Dat is een fabel in onze dagen. Die twee mensen, dat is Rooms. En dat is nog veel erger als Rooms. Het is eigenlijk duivels. Die leer van die twee mensen, dat is een duivelse leer. Want dan kun je altijd de slachtoffer spelen, die oude mensen de schuld geven als hij de zonde bedrijft. Ja, 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 ja. Gods volk kent dat niet. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Hij zegt niet, ik was vleeselijk, ik ben het. Dus Paulus, ben je nog een oude mens? Nee, dat niet meer. Ik leef toch niet meer in. Maar Christus leeft in mij. Maar wat dan, Paulus? Dat lichaam des doods, waar mijn ziel nog in moet huizen. Daarom verlangde Paulus om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Want dat is zeer ver en het beste. Gods volk? Hun hart is in de hemel, hun schat is in de hemel. En waar je schat is, ik heb vanmorgen gezegd, daar is ook je hart. Hè? Niet op deze wereld. Deze wereld, dat is één groot sterfhuis van ellende, teleurstelling en verdriet, kinderen. Verwacht nooit iets van de wereld. Daar kom je bedrogen mee uit. De duivel belooft, ik hoe je me gauw horens en je krijgt de eeuwige rampzaligheid. Dat is verdiend hoor. Dat weet de duivel ook. En daarom behandelt je de zo vroom. Als je dan goed je best doet, dan krijg je van de duivel allerlei schouderklopjes. Maar de Heere geeft zijn discipelen geen schouderklopjes. Hij behandelt ze met de tucht. Want tucht is liefde. Als je niet getuchtigd wordt door je vader, hebben we vanmorgen gezegd. Dan heb je een haatdragende vader. Maar als je een vader hebt, die tucht, die de tucht handhaaft als het nodig is. En het is nodig. Het is nodig, want we zijn gevallen kinderen, we zijn gevallen mensen. Mijn vader heeft me, ja als het nodig was, kon hij me goed tuchtigen. Dat was recht hoor, dat was een rechte vader. En ik dank de Heere daar nog voor. Ja. Dan zeggen ze, ja, die man heeft ook een moeilijke jeugd gehad, al die onzin onder meer. Want als je God vreest, dan heb je ineens een moeilijk karakter, dan heb je ineens een moeilijke jeugd gehad, al die onzin, hè, die de godsdienst vandaag en de dag ook verzint. Allerlei spotternij en laster, halen ze erbij, alles slepen ze erbij. Als je één verkeerd woord die zegt, dan ben je voor eeuwig veroordeeld. Nou, straks sta je voor God, godsdienst, straks sta je voor de rechterstoel van Christus met je laster. Hè? En dan zullen we kijken wie de Heere zalig spreekt. Want dat doet hij aan deze zijde van het graf. Gods volk weet dat. Ze leven uit die wetenschap. En dat is geen dode wetenschap, dat is een levende wetenschap. De Heer maakt het altijd weer nieuw. He, dat is het leven van de kerk, omdat ze zelf niet voort kunnen gaan, niet zijwaarts kunnen gaan, alleen maar afvallen van God af. Ja, dat kunnen we wel. Hoor. Maar dan gaat dat leven naar het leven schreeuwen. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schoon, want hij volhardt naar uw geboom, naar uw wil te leven. Maar dan heb je van die volgelingen geliefd en de Bijbel staat er vol van. En hij zeide tot een ander, volg mij. Doch hij zei, de Heer, laat mij toe dat ik eerst mijn vader begraven. Vers 59 en 60, dat zijn eigenlijk de kerntekst van onze prediking deze avond. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. De doden, laat de doden naar hun gebruikelijke plicht die begrafenissen maar lijden en doen. Maar om van mij te getuigen, dat gaat boven die ceremoniële handelingen. Dus goed verstaan, goed verstaan. Mag je je vader dan niet begraven? Nou, dan moet je die tekst, dan moet je Christen, moet je met Christus gaan twisten. Want dat heb ik niet verzonnen. Dit is Gods heilig woord. Laat de doden hun doden begraven. Daarmee wordt voor Gods getuigende volk de weg afgesloten naar het normale doen in het leven zoals hier op aarde. Ze hebben een bijzondere roeping. Al Gods volk heeft een bijzondere roeping. Ten eerste naar het kracht als het ambt alle gelovigen. En ten tweede een bijzondere roeping om van de Heere geroepen te zijn, bekwaam gemaakt om het woord te preken. Dat is ook getuige zijn, maar al Gods volk is Gods getuige. Hè. Dat is algemeen, dus niet algemeen zoals wij het verstaan, maar een algemene roeping en een bijzondere roeping. Laat de doden hun doden begraven. De Heere heeft wat een hoger ambt, een hoger doel in het verschiet met zijn volk en kinderen. Want je bent niet bekeerd om bekeerd te zijn, je bent bekeerd om Gods lof te vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd. En als een kind, hè, want dat hebben we ook gelezen. Dan gaan ze twisten wie de meester wil zijn. Dan moet de Heer weer met de tucht komen. En dan neemt hij een kinderkind in ons midden. Zalig is dat kind hoor. Die Christus in zijn midden stelt. In het midden, in die kring van de discipelen. Hij zegt, want als gij niet wordt gelijk dit kinderke, gij kunt het koninkrijk Gods never ingaan. Never. Dus we moeten worden. We zijn allemaal grote mensen van nature. Tenminste, zo'n dunk hebben we van onszelf. Want een mens heeft hele grote gedachten van zichzelf. En van God hele kleine gedachten. Zo is een mens van nature, is de mens ten voeten uit. Nou ja, God is best, maar we houden hem voor het lest. Maar dat is in het leven van de kerk, wordt dat veranderd. Door die vernieuwing des geestes, hè, door die vernieuwing van dood, van de staat des doods, in de staat des levens, in de staat van de eeuwige gemeenschap met God en Christus. Dan wordt het totaal anders, gij geheel anders. Dat komt door de vernieuwing, dat is geen veranderingetje, dat is geen verbeteringetje, nee, dat is een vernieuwing. Een vernieuwing des levens. Maar door de prediking, want Christus predikte, hè, dat staat duidelijk in Gods woord, op verschillende plaatsen beschreven, niet als schriftgeleerde, maar als machthebbende. Dus die prediking die had wel een magnetische uitwerking, ook op degene die daar vijandig tegen waren. Hè, zoals dus fariseërs. Meester, komen ze dan naar hem toe en dan willen ze heel onderdanig een vraag stellen. En het was allemaal arglistigheid, want de Heere die maakt het in één klap open. Daarom deed ik vanmorgen zo, met die tucht, dat moet één, hè, dat moet een blikseminslag zijn. Hè, een blikseminslag. Anders dan blijft dat maar doorkanker, om het zo maar eens te zeggen, doorsudderen. Nou, daar moet je in één keer mee afrekenen. De Heere, zo is de behandeling des Heeren ook jegens zijn discipelen. Ja, dan stelt hij een kinderkind in het midden met hem en een paar woorden. Wijt hij eraan en dan is het weer klaar. He, dan zijn ze weer, dan staan ze daar weer met rode aangezichten. Want ze wilden de meester zijn. Ja. Nou. En dan komt er een volgeling die zegt, en het geschieden op de weg als zij reisde, dat een tot hem zeide, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Nou, dat lijkt heel gereformeerd. Hè? We volgen waar de Heere ook heen gaat, door dood en leven, door kwaad gerucht, door goed gerucht, hè, door allerlei lasteringen, want ze hebben de zoon des mensen uitgemaakt voor Beelzebub en wat dan zijn huisgenoten. Dus, hè, overrekent de kost als je God gaat vrezen, dat kost wat. Hè. Dat kost je alles. Het heeft hem alles gekost. Maar Gods volk gaat het ook, hè, hun naam kosten. Ja. Nou, zegt Whitefield, mijn naam mag vergaan. Als die naam onder de hemel gegeven tot zaligheid maar eeuwig mag geloofd en geprezen en aangeprezen worden. Dan mag mijn naam vergaan. Dus Gods ware volk die geeft niet zoveel om de naam. Die geven maar om één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is de naam van de Heer Jezus. Dan zegt de Heer tegen die gewillige volgeling, lijkt het. En Jezus zei dat tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dus, geliefde, als je nou denkt dat je gewillig bent om Christus te volgen, dan leef je toch in een droomwereld, moet ik zeggen. Ook Gods volk leeft vaak in een droomwereld. Zelfs Petrus op de berg, hè, van de verheerlijking. Hè, laat ons drie tabernakelen bouwen, één voor Mozes heen, één voor u heen, één voor Mozes heen en voor Lia heen. Nou, dat kon natuurlijk niet, want Christus heeft geen tabernakel nodig. Hè. Hij is de tabernakel Gods. Maar Petrus zei wat hij, ja, niet in een hallucinatie, laat ik het zo zeggen. Want hij wist niet wat hij zei, en staat erbij geschreven. Gods volk weet, hè, weet dikwijls niet van hoedanige geest ze zijn. Hè, want toen ze door de Samaria reisden, en toen werden ze niet welkom ontvangen. Gods volk is nergens welkom. En toen zeggen Johannes de apostel liefde en Petrus, of Jacobus, Heren, zullen we dan vuur van de hemel eisen, net als Elia gedaan heeft, om heel die stad te verteren? En dan zegt de Heer Jezus, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. En want we zijn er niet mee vertrouwd met de dingen Gods, er ook na ontvangen genade niet. We moeten steeds aan de hand van Christus lopen aan de hand zoals een kleinkind aan de hand des vaders. Maar kijk, kinderen, hier heb je ook grote moerassen. En als je nou niet let op de waarschuwingen van je vader en moeder, dan bestaat het gevaar groot dat je er een keer in verzinkt. Dus let op dat je het nooit kan denken te weten. Dat is heel gevaarlijk. Dat is een van de strikken van de duivel. Die geeft je altijd de schouderkloppen. Die zeggen, nou, jij bent onvoorzichtig hoor. Jij bent er wel toe in staat. En dan gaat hij steeds een stapje verder met je. Nou, de grote stap is al gemaakt in Genesis 3. Daar hebben we één grote stap van God afgemaakt. En we zijn in de armen van de duivel gesprongen. Dus met die allerlei stapjes verder. Daar bedoel ik mee te zeggen dat als je godsdienstig bent opgevoed, de wereld hebt hij al. Maar als je godsdienstig bent opgevoed, dan wil de duivel, en dat doet hij ook, dat doet hij dagelijks, om je maar van de ware godsdienst af te trekken. Om je van het gepredikte woord af te trekken. Om je aandacht af te leiden. Om je hart op dingen te zetten die geen eeuwigheidswaarde hebben. En dat geldt niet alleen kinderen, dat geldt ook voor ouderen. Absoluut de waarheid. De discipelen waren er ook nog aanvankelijk mee bevangen. Om de meester te willen zijn. Nou, de Heer zegt, houd ermee op. Als je niet zo'n kind wordt die ze midden stelde, dan zult gij het koninkrijk niet ontvangen. Maar zo wie dit kind ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Dus in het koninkrijk Gods is de minste de meeste. De sterkste de zwakste en de zwakste de sterkste. Ja, zo de Heer keert dat altijd om. En wij zoeken altijd naar groot en sterk en wat we kunnen zien en tasten. Maar zo werkt de Heer niet. De Heer die werkt altijd aan op het niet zijn van de mens. Job had het geleerd. Stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Dat is God rechtvaardigen. Stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. Al ben je ook miljardair. Donald Trump is miljardair. Die man die beschikt wel over 25 miljard dollar. En die is nou in de race voor het presidentschap. Maar straks moet die man met alle gewezen presidenten en huidige voor God verschijnen. En dan blijft er maar een stoffie over. En al die mensen die denken zo'n beetje als God te willen zijn. En dan nou wil ik er gelijk wat bij zeggen. Want als Trump gaat doen wat hij zegt, dan gaat Amerika veranderen. Hij wordt al gewaarschuwd om geassassineerd, dat hij zijn eigen klaarmaakt. Net als John F. Kennedy om geassassineerd te worden, om doodgeschoten te worden. Om het leven gebracht te worden. Omdat de wereldelite dat absoluut niet wil wat hij voorstaat. Nou kan het ook een game zijn, alles zal de tijd leren, geliefde, alles zal de tijd leren. Ziet op het einde. De rechtvaardige ziet altijd op het einde, maar dat betekent natuurlijk niet dat de rechtvaardige altijd zwijgt tot het einde. Nee, absoluut niet, want Gods woord is duidelijk wat ons te wachten staat in deze wereld. Gods woord is overduidelijk. Er is geen woord Frans bij. Ja, van nature verstaan we het niet, maar dat is Gods schuld niet. Dat is ons eigen schuld. Maar is dat je nood geworden? Geroep je daarmee tot de Heer. Heer, mag ik er nou eens een woordje van verstaan? Ja, een mens wil, wat wil je ermee? Wat wil je met dat verstaan? Een wit voetje halen bij de Heer? We moeten bekeerd worden. En dat is het juiste verstaan van het gebod. Bekeert u dat inslaat, dat woord zo'n kracht doet, dat je daar niet meer buiten kunt leven. Buiten de bekering. Want dat is God kennen, dat is bekering. Anders zou je vragen, ja, wat is dat eigenlijk? Is dat omkeren? Is dat je gedrag verbeteren? Dat is het allemaal niet. Bekering is je eigen tot God bekeren. Om hem te kennen. Hem te kennen is het leven. En dan zoekt de mens in dit stuk der ontdekking wel bekeerd te worden. Hij gaat zich ook bekeren. Hij gooit allerlei zonden de deur uit. Maar dan komt hij erachter dat die zonden steeds terugkeren. Want dat zegt een apostel. Dat is toch weer van de Heilige Schrift. Als dat gebod komt, dan worden de zonden weder levend. Die krijgen niet ten onder. Je probeert het wel. Dan zeg je, nou, dat heb ik nou eens overwonnen. En de volgende dag leg het tiendubbel weer op je bord. Laat God u bekeren. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. En dan zal de Heer wel zorgen dat die oude mens dood sterft. Dat die oude, want God heeft een wet gesteld. Gelukkige, God heeft een wet gesteld. Opdat de zonde zodanig overvloedig zou zijn, dat er geen beginnen meer aan is. Er is geen beginnen meer aan. Dan moet je van genade leven. Dan is genade, hè? Want de mens houdt genade voor het les, hij probeert het eerst zelf. Absoluut waarheid. Ik weet het uit mijn eigen leven. Nou had ik niet meer zoveel te proberen, want bij mij was sowieso alles verzondigd. Ik dacht, als ik met God te maken krijg, dan is het finaal afgelopen met deze man. Eigen schuld, natuurlijk, alles is eigen schuld. Hè? Want wij hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? Een mens die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Daar hoort ook de eeuwige smart bij. En dat schrikt natuurlijk die gewillige volgelingen wel een beetje af. Simon de tovenaar werd een gewillige volgeling van Filippus. En Filippus die had het niet door dat het een hypocriet was. Dat het eigenlijk was het een duivel. Dat het niet door. Hè, maar de Heer Jezus heeft alles door. Tegen deze man zegt hij, die hem wil volgen. Hij zegt, ja man, hij zegt, dat kun je nou wel willen. Maar let erop dat dat dan ook uw deel zal zijn. Dat de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar dat heeft de Zoon des Mensen niet. De Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Weet je me nou nog volgen, zegt hij. Elke dag in onrust, elke dag door gevaar. Lees dat rijtje van Paulus maar eens na, waar hij elke dag doorheen moest, van gevaren van moordenaars, van gevaren in wilde dieren, dag en nacht gevaren van wilde beesten, en noem van gevaren van de fariseërs, die hem constant een complot tegen Paulus bereiden om hem te vermoorden. Ze roepen een keer een vaste uit, we eten niet totdat we sterven, als we die Paulus maar gedood hebben. Nou, het ging natuurlijk niet door, toen braken ze haar eigen eet. Want natuurlijk hebben die mensen gegeten voor ze stierven. En mens zegt wat, maar deze man ook. Heer, ik wil u wel volgen. Ja, dat geloof ik wel, zegt de Heer. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan het volgen van Christus. Want als je mij volgt, dan heb je geen plaats waar je hoofd kan nederleggen. Dat betekent, je bent nergens welkom. Dat betekent het feitelijk. De Zoon des Mensen is nergens welkom. Het was al zo toen hij nog in de boem, in de baarmoeder van Maria zat, van zijn moeder. En in de herberg van het reformatorisch Bethlehem was geen plaats voor de Zoon des Mensen. Niet voor Maria en Jozef, niet voor zijn volgelingen, niet voor zijn draagmoeder, nergens voor. Als hij God vreest, heb hij geen welkom meer in de kerk, geen welkom meer in de wereld. Dan heb hij alleen nog een welkom in het vaderhuis. Hè? Welkom in het vaderhuis. Komt in, gij gezegende des Heren, want voor u is deze plaats weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Maar op deze wereld geen plaats. En zelfs onder de meeste van Gods volk, die distancieren zich van kinderen Gods die daadwerkelijk vervolgd worden. En dat komt als je getuige de mond krijgt van de Heer. Want als je je mond maar houdt, ja, dan gelooft iedereen het wel van je. Dan willen ze het ook wel geloven, want ze hebben geen last van je. Snap je dat? Maar als kinderen Gods wat geoefend worden, dan krijgen ze een getuigende mond. En dan gaan ineens alle deuren dicht. En andere deuren gaan open om je eruit te trappen. Want zo werkt het in het Koninkrijk der Hemelen. Daar is voor de navolgers van Christus nergens plaats, nergens welkom. Tenzij de Heer een geopende deur geeft die niemand sluiten kan. Want de Heer zorgt toch dat zijn woord verkondigd zal worden tot aan het einde, uiterste der aarde. En dan is er nog een man die zegt, hij zei het tot een ander, volg mij. En dan is het de Heer die roept. Maar hij maakt een bezwaar, die tweede man. Hij zei, Heer, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Nou, je kan het ook je moeder noemen, of je broer, of je zus, of je vrouw, of je kind. Laat me dat eerst toe. En dan komt er een gruwelijke bestraffing, geliefde, want dan zegt de Heer, en dat, dat moet je niet figuurlijk opnemen, dat moet je geestelijk opnemen. Laat de doden hun doden begraven. Want die achterom kijkt, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, die is onbekwaam tot het Koninkrijk Gods. Dus de Heere die stelt, een regel is het niet, een genadevoorwaarde is het ook niet. Het is de tucht en de tucht snijdt alle wil van het vlees af. De mens heeft geen vrije wil, op Gods volk niet. Deze man die zegt, die stelt de begrafenis van zijn vader hoger eerst als het volgen van Christus. Dat laat de Heer niet toe. Die niet haat als een huisgenoot, Ik zeg het even in één woord, de Heer noemde een heel rijtje. Die mij lief heeft boven mij, zegt hij in andere woorden, kan mijn discipel niet zijn. He, dus dat ik heb u nou, tot hiertoe heb ik u verkondigd uit het woord des Heren, dat het volgen van Christus, dat is een prachtig kenmerk van het kindschap Gods. Er is geen één kind van God die Christus niet volgt, want daar zorgt de Heer voor. He, de Heer zorgt dat zijn bruid hem volgt. En dat die bruid gaat roepen, Heere, trek mij, zo zal ik u nalopen. Het wordt ook de begeerte en de wil, door die vernieuwde wil in Christus, de begeerte van de bruid, om de Heere in alles te volgen. He, door alle ongebaande wegen die maar mogelijk zijn. Waar de mens van zegt, nou hier kom ik nooit doorheen, daar gaat Christus met zijn volk doorheen. Want voor, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht en daar kan Gods volk ook van getuigen. Maar de Heere zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Dus hij werpt die man alle voorwaarden, hè, die werpt hij weg. Hij zegt, dan zal je niet geschikt zijn om mij te volgen. Je kunt alleen mij volgen door onmiddellijk mij te volgen, je kruis op te nemen en het koninkrijk Gods te verkondigen. Hè, dus dat is nogal wat, geliefde. Want dan gaan we eerst stilstaan wat die doden zijn. De doden laten doden hun doden begraven. Er wordt twee keer het woord doden genoemd. De doden, dat zijn in het algemeen de onbekeerden. Maar, nog meer, dat zijn nog meer. De Heere zegt het in godsdienstig kader. De Heere zegt het in kerkverband, laat ik het zo maar zeggen. Want dat de wereld dood is in zonden en misdaden, dat is algemeen bekend, op grond van Gods woord. Maar de doden in de kerk, ja, dan moet ik u heen wijzen naar dat dal door de doodsbeenderen waar Ezechiël voor kwam te staan. Hij ziet dat in een visioen, in heel zo'n dal met duizenden van die losse beenderen. En zullen deze beenderen levend worden? Dan roept hij uit, Heer, ik weet het niet, gij weet het. Maar hier wordt gezegd, hier wordt finaal gezegd, die de naam hebben dat ze leven, die zijn dood. Hier wordt gezegd, die doden die geestelijk dood zijn, die vijandig dood zijn. En die menen dat ze leven. Laat de doden hun doden begraven. Dus die overleden mensen, die vader die overlijdt, die moeder die overlijdt. Laat die geestelijk dode mensen hun doden begraven. Niet u. Dat is uw roeping niet. Uw roeping is, ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. Ga heen, want gij zult mijn getuige zijn. Er is in het koninkrijk God zo overvloedig werk. Daar komt Gods volk niet meer aan toe. Niet omdat ze beter zijn. Maar omdat ze een veel beter boodschap te verkondigen hebben. Kan je op een begraafplaats dan niet de getuigen van Christus zijn? Nou zeker, dat gaat ook over begraafplaatsen. Dat is ook het volgen van Christus. Maar het zou plaatsgevonden hebben op verzoek van die man zelf. Nee. Waar de Heer je doorheen leidt. Dat is de roeping. Als de Heer je over een begraafplaats leidt. En dan geeft hij een sprekende mond. Dat is ook getuige van Christus zijn. Jazeker. Maar dat heb je zelf dan niet opgezocht. Alles wat wij uitzoeken of stichten. En bouwen. Dat breekt God altijd af. Want dat is niet uit God geboren. Noach moest de ark bouwen. Had hij niet zelf verzonnen. Had hij toch niet zelf verzonnen, kinderen? Dat was de opdracht van de Heer. Bouw mij een ark. Heel wat anders, hè. En als je daar dan de kerkbouw in onze dagen naast legt, dan blijft er niet veel over als kerkpuin. En nog minder dan dat, kerkgruis. En ze zijn er allemaal blij mee, met de kerkgruis. Nou, God is er helemaal niet blij mee. Want hij zegt, en dat geldt zelfs voor zijn eigen werk, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs de ganse land. Maar, en nou komt die finale bestraffing over die zelfbouw, hè, die kerkbouw die in onze dagen als paddenstoelen uit de grond reizen. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal uitgerukt worden en in het vuur worden. Dus kerken, nou weet je je eindbestemming, want dat is allemaal mensenwerk en God neemt geen mensenwerk aan. Hij neemt niets aan wat van de mens is, niets en totaal niets. Waarom nam hij het werk van Noach aan? Dat was zijn eigen opdracht. Dat was zijn eigen bevel. Dat had Noach niet verzonnen. No. En zo is het ook met het verkondigen van het koninkrijk Gods. Begeer je daar zelf aan of in naam van onze Heere. Door zijn roeping. Nou, het is de roeping, heb ik al gezegd, van al Gods kinderen. Dus er is geen één kind van God die kan zeggen, nou, ik heb die roeping niet, dus ik hoef ook het Koninkrijk Gods niet te verkondigen. Nou, dan ben je zo dood als een pier. Dan hoor ik bij die doden die de doden begraven. De blinden die de blinden leiden. En ze zullen allebei in de gracht vallen. Want dat is maar een game. Is het dan niet geoorloofd om doden te begraven? Ja, nou, de Heer noemt het ook nog een natuurlijke plicht. Hè? Hij stond ook eens een keer bij een begrafenis. Nou, het was al gebeurd. De man was al begraven. Lazarus was al in zijn graf gelegd. En de Heer die komt ook op die begrafenis. Het was al afgelopen. Het was al afgelopen. Ja. Maar de Heer zegt, nou begint het pas. Geloof gij dat, Marta? Nou begint het pas. Ja, Heer, ik geloof wel dat hij op zal staan in de dag van het grote gericht, zegt ze. Dat geloof ik wel. Want het was een waar gelovige, Marta en Maria. Het waren kinderen Gods. Nee, zegt de Heer. Gelooft gij nu? Ja, Heer, maar hij riekt. Hij stinkt al, betekent dat. Hij riekt al. Was de Heer ook een begraafplaats. Om die doden uit zijn graf op te wekken. En gij zult de grote werken Gods zien. He? Geloof alleenlijk. En gij zult de grote werken Gods zien. He, dus de Heere deed, zorgt, moet ik zeggen. Hij zorgt voor zijn eigen eer. Dit volk heb ik mij geformeerd. Moet je aan Christus denken. Dan moet je altijd, he, dat ziet altijd heen op de Zoon des Mensen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Want Christus vertegenwoordigt ook daar in zijn volk. En zal zijn volk dan stilzwijgend over de wereld gaan? Dat zij verre. Dit volk heb ik mij geformeerd in Christus, in en door Christus. En die zullen me lof vertellen. Dus getuigen van Christus zijn geliefden. Dat is geen gebod, dat is een belofte. En die zal de Heer zelf vervullen. Ook als Mozes zegt, Heer, nou hoeft niet meer, nou kan ik niet meer spreken. Ik kan geen twee woorden achter elkaar zeggen, want ik heb 40 jaar in die woestijn het spreken geleerd. Niks mee te maken, zegt de Heer, gij zult mijn getuige zijn. En ik zet u voor de farao en voor de koninkrijken, voor de grootte der aarde. En ik zal u geven de woorden die gij nodig hebt. Dus je hoeft niet meer een briefje mee te nemen. De Heer geeft het in de uren in welke gij het nodig hebt. Maar laat die doden hun doden begraven. Laat dat allemaal doorgaan. Hoeft u niet te verbieden. Hè? Hoeft u niet te verbieden. Maar ik heb een ander werk voor u. Ik heb een geheel ander werk voor u. Ik heb een hoger werk voor u. Daar moet alles voor wijken. De doden, begraafplaatsen. Hè? Moet alle kerken, moet dominees. Daar moet alles voor wijken. Voor, ga dan heen en onderwijst al de volken. Daar moet alles voor wijken. Want daarin worden de grote daden Gods, die staan boven alles. De ere Gods staat boven alles. Boven al het menselijke wat nodig is. Jazeker, de doden moeten begraven worden. Die kun je maar zo niet op straat gooien. Dat is eerbaar, hè, dat de doden nog begraven worden. Hè. Er zijn ook mensen die zich laten cremeren. En dan doen ze net of dat God niet bestaat. En dat dan hun ziel ook meegecremeerd is. Forget it. De Heer weet al die stofjes bij elkaar te brengen. Ook als je te water bent gelaten op een schip, ben je overleden vroeger, werd het dan aan de genade Gods, werd zo'n lijk in zee gedumpt, begraven, een zeemansgraf. En de Heer weet toch al die verteerde lijken, die weet hij bijeen te vergaderen en op de dag van de opstanding der doden te doen opstaan uit die dood in de oorspronkelijke staat waarin we geboren zijn. Gods kinderen niet, hè, want die staan op in een verheerlijkte staat, hè, met een verheerlijk lichaam. Die hebben niet meer die oude mens natuur, die hebben niet meer die oude mens staat, gedrag, dat leven in de zonde. Nee, want ook als de doden sterven, waar het hier over gaat, dan zondigen ze nog door in een graf. Heb je dat wel eens verstaan? Dan zou je zeggen, nou houden we de zonde op, dat is niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Als een onbekeerd mens sterft, dan sterft hij, dan zondigt hij door in zijn graf. Want hij zal in der eeuwigheid God vloeken. Dan zondigt hij in eeuwigheid door. Dat houdt nooit meer op. Als je als oude mens in je graf valt, dan blijf je altijd doorzondigen. Ook al kun je geen adem meer halen, dan is je leggen in het graf een blinkende ongerechtigheid voor God. Dus kinderen, gedenk dat. Van, als de dood plaatsvindt, dan is alles over. Dat is een fatale, ook onder de refo-geslacht is dat een fatale vergissing. Ja, dan zeggen ze, die man is uit zijn lijden verlost. Nou, dan begint het pas. Dan begint het pas hoor. Want die eeuwige rampzaligheid waarin die rijke man zijn ogen opsloeg. Hij dacht. Ja, hij dacht. Daar heb je nou die droomwereld. Hè? Hij dacht dat hij naar de hemel zou afreizen. Het was een grote vergissing. Hij sloeg zijn ogen open in de eeuwige pijn. En Lazarus, waar hij altijd verachtelijk had op neergezien als een dode. Nou ja, dat is maar een dode hond. Maar die dode hond. Die Mefibozet, die arme Lazarus, Zijn ziel werd gedragen door de engel in de schoot van Abraham. Zie je nou dat de Heer een onderscheid maakt waar de mens het nooit maakt? Never en nooit niet van nature, absoluut niet. Dat kan wel zoveel beslag leggen dat je weet wat Gods volk is. Dat wordt in onze dagen natuurlijk ook erkend en ontkend. Hè, want wat Gods volk genoemd wordt. We werden er vandaag nog mee geconfronteerd met het overlijden van een schoonmoeder. Ja, er was een kind van God, die was met een psalmversie werkzaam geweest. En dan moet er met een psalmversie, of met een regel uit een psalmversie, dan moet het hele leven van ongerechtigheid dan nog eens een keer goed gemaakt worden. Maar zo werkt God niet. Absoluut niet. Je komt niet door een andermans overdachte psalmregel in de hemel. In de eeuwigheid niet. Wij moeten wederom verboren worden aan deze zijde van het graf. En ik heb vorige keer gezegd, meestal doet de Heer dat niet op een sterfbed. Nou. Gods kinderen zijn leesbare brieven van Christus. Hè? Dan moet je niet kijken. Kijk, daar heb je het nou weer. De fanatieke godsdienst gaat altijd aan de haal aan één miswoord. Verkeerde vorm. Heel belangrijk hoe je woorden formuleert. Daar heb je ook de Heer bij nodig. Want je kan ook een oorzaak zijn dat Gods naam gelasterd wordt om jouwentwille, omdat je de zaken verkeerd verwoordt. Wetties of noem maar op. Dat is niet geoorloofd. Nou, wees voorzichtig. Gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Je moet de geesten kennen. Je moet ze ook te woord kunnen staan. Je moet ook kunnen bestraffen. Je moet ook kunnen oordelen. Dat is absoluut noodzakelijk. Anders weet je gewoon niks te zeggen. Als je de geesten niet kan oordelen en niet kan beproeven of ze uit God zijn, dan kun je beter je mond houden, want dan maak je de schade alleen maar groter. Gods volk komt daarachter door schuld, hel, graf en traan. Onthoud goed wat ik zeg. Want wij zijn zomaar niet tot de kennis van Christus verheven. In de wedergeboorte wordt Christus gekend als al in al. Maar wat wij in Christus hebben, die verborgen schatten, die in die grote schat, die grote parel van grote waarde verborgen liggen, daar ben je zo'n 1, 2, 3 niet achter. Want dat leer je niet op je zonnestoel. Nee, dat leer je door diepe wegen van beproeving. Met schaamte en schande, waarover gij u nu schaamt, zegt Paulus, niet geschaamd heeft, Gods volk. Die heeft geen tijd, vakantietijd waar ze zich niet hoeven schamen. Hun wordt geen vakantie gegund. Want kijk, de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd nederlegt. En heel het regeldom gaat op vakantie. Ook al is de derde wereldoorlog zeer nabij. De derde wereldoorlog is zeer nabij. Heel het regeldom met de dominees in kluis gaan allemaal op vakantie. Omdat ze God niet kennen. Omdat ze dat allemaal doemdenken vinden. Dus Gods woord, dat wordt een doemboek genoemd. Het is allemaal vrij, blij, vrijheid, blijheid en broederschap. Dat was de eeuw der verlichting onder Voltaire. En het is nou in de reformatorische wereld ingekankerd, die valse oecumene van vrijheid, blijheid en broederschap. Want het is van de duivel. Dat is niet uit God. Want als je daarmee geconfronteerd wordt om Christus te volgen, waar het puntje op het puntje komt, dan haak je net af als de rijke jongeling. Want dan ga je bedroefd heen van de vijandschap. Hij huilde van de vijandschap. Daar geeft een mens niks voor. Nee, natuurlijk niet. Hij wil alles geven voor zijn leven, maar om Christus te volgen, dat kost je alles. Dan zeg je, dit kost me te veel. En dan haak je af met een vroom gezicht. Tuurlijk, heb je altijd natuurlijk te mooi de kazen nog omkeren bij Vonk in Stolwijk. Tuurlijk. Ik ken die praat onderhand wel. Want dan moet je dit nog doen, deze plicht waarnemen, zusplicht waarnemen. Waken bij je stervende moeder. Allemaal om God uit je leven te halen. Dat is het. Want je wil Christus niet volgen. Daar ben je een bittere vijand van. En als je daarvan de slag naar binnen krijgt, geliefde. Als genade verheerlijk is in je leven. Met Gods volk krijgt dikwijls de slag naar binnen. Jazeker. En dan zeggen ze, Heer, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Dat ik de wereld eigenlijk nog verkies boven het volgen van Christus. En de wereld, dat moet je denken aan familierelaties, vader- en moederrelaties. Je hebt toch je vader en moeder lief. Maar Christus zegt, je moet het opgeven om mijnentwille. Niet die liefde tot je vader en moeder. Nee, maar je tijd wordt nu in mijn dienst besteed. Dus dat betekent, laat de doden hun doden begraven. En dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen tegen je familie, die alleen maar teruggeroepen is van vakantie om de moeder te begraven. Dat vinden ze eigenlijk jammer, want jammer dat onze vakantie onderbroken is. Zo wordt er gepraat, letterlijk hoor. Zo wordt er echt gepraat. onder dat zogenaamde bekeerde reformdom. Hè? En dan zie je die foto's op Facebook van die vakantiegangers, van het reformatorische vakantiechristendom. En dan zien ze er nog slechter uit als de wereld. Ik moet het echt zeggen, gemeente. Want, en ik zeg het wenende, want het is wel zo afvallig geworden in onze dagen. De wereld is niet zo afvallig als de kerk. Dat kan ook niet, want de wereld is al gevallen. De wereld ligt al in de handen van de duivel. Maar de kerk, hè, door God gesticht. Dan moet je nagaan. Het fariseïsme, het sanhedrisme, was er niet zo slecht aan toe als in onze dagen dat reformdom. Want dat reformdom, dat is een grote mix van antinomianisme en neonomianisme. Ik heb u die woorden wel eens uitgelegd, ga ik niet weer doen. Wereldgelijkvormigheid en zogenaamde stiptheid. Dat wordt met elkaar gemengd en weet je waar je dan overhoudt? Een ongebakken koek, die niet omgekeerd is, die niet gaar is. Onrijpe druiven, onze vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden, de kinderen zijn stom geworden, dat is het. Daar zit geen kracht in, dat kun je religie noemen, maar God geeft er geen cent voor. Hij geeft er geen cent voor. Hij geeft alleen voor degene zijn genade en zijn bloed die hem onvoorwaardelijk volgen. En dat is een gevolg van genade. Dat doet de genade zelf. He? Dan geef je er niet meer om dat de zoon des mensen geen plaats heeft dat hij zijn hoofd nederlegt. Dan krijg je, dan noem je alles wat als je nog een bed hebt om te slapen, dan zeg je heren dat dit monster nog een bed hebt om te slapen. Want de zoon des mensen had het niet. En dan kom je ook in die gang van die zoon des mensen terecht, geliefde. He, dat je van alle gehaat wordt, dat alle je woorden verdraaid worden, en dat stem je alleen maar tot blijdschap. Het stem je alleen maar tot blijdschap als de Heer je gaat bestraffen. Ik weet niet of het deze volgeling tot blijdschap was, dat hij bestraft werd, dat hij niet zijn vader mocht begraven. Nou ja, het had wel gemogen. Als je dat nou per se wil, dan doe je dat toch. Maar dan volg je mij niet. Dan heb je die vader liever als het volgen als de zoon des mensen. Dus dat moet duidelijk zijn, geliefden, wat de doden zijn. De doden zijn diegenen die Gods kinderen niet zijn. Ergo, die Gods kinderen vervolgen. Want die kunnen wel heel serieus die doden begraven. En dat gaat er ook heel serieus aan toe. Er komt een dominee spreken en die komt ze nog. Hè? En dan komen we op het tweede punt. Wat dan die doden nog meer zijn. Nou, die doden die zeggen dat ze leven. Gij die de naam hebt dat gij leeft. En de Heer zegt, gij zijt dood in mijn oog. Voor de hele wereld heb jij een naam dat geleefd, godsdienstig, goed voor je moeder, goed voor je vader, en je bent zo dood als de dood. Ik ken u niet van waar gij zijt. Nou, als je dat gaat preken, dan barst de vijandschap los. Wij dood? Ja, dood. Nee, maar dan zeggen ze, wij zijn toch allemaal dood. Nee, zegt de Heer, maak uitzondering, want hij maakt doden levend, en die stelt hij tot zijn getuigen, en daar ben je een blinde vijand van. Want dat mag niet meer gehoord. Dat willen ze niet horen. Ik hoef geen brieven uit Canada, dat hoor ik zo vaak. Nee, ik zeg maar, ik zal je ze toch sturen. Omdat God het mij gebeurt. En je zal ze ook lezen. Je zal ze ook lezen. De Heer die zorgt er wel voor dat je het leest. De Heer zorgt er wel voor hè, dat die prediking over heel de wereld bekend wordt. Want de Heer zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken. Dat is geen opdracht om aan te voldoen. Dat wordt meestal gepreekt als een opdracht. Daar zorgt God zelf voor. God zorgt dat het woord bij zijn volk komt. En zijn volk bij zijn woord. En wie die nog toe zal brengen, die schapen die van deze stal niet zijn, die brengt die onder het woord. Absoluut onwederstandelijk. Dat gaat net zoals David, die stenen Goliath wierp, maar had hij hem achter zijn hoofd gehoord, achterover geworpen, had hij nog raak geweest. Zo doet God met zijn woord. Dat is het onfeilbare werk des vaders, des zoons en des heilige geestes. Dus daar hoef je niet zo over in te. Ik zit vaak maar te praktiseren en het mijn eigen lasten op te leggen zijn. Was ik maar onder die Himba's in Namibië. Hè, dat zijn mensen die hebben nog geen media. Die zijn nog niet zo bedorven als de tegenwoordige godsdienst. Want die denken dat ze het allemaal weten. En dat ze het allemaal een oordeel kunnen vellen over alles. En ze weten net niks. Ze zijn nog dommer dan zijn varken. Maar tot die erkentenis komen mensen nooit. Wij dommer dan zijn varken. Dan krijg ik weer het verwijt. Bij u is niemand goed. Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Er is geen mens die naar God vraagt. En het wordt allemaal omgekeerd in onze dagen. Alsof het wel zo is. Dus de leugen van de duivel die gaat er als koek in. En wat Gods woord ons predikt. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Laat de doden hun doden begraven. Dat zijn die mensen. We hebben het ook gehoord vandaag. Schoonmoeder overleden. Maar er was nog een ander kind van God. Een zus die had nog een tekst voor haar. En Dat was toch een kind van God, zeggen ze dan. En dat wordt in de gereformeerde gemeentekringen dan wedergeboorte genoemd. Nou, forget it, zo werkt God niet. Dat is rooms, dat is afgoderij. Dat is blinde godsdienst. En als je je daar onderstelt, dat gelooft, dan zal je met de blinden in de gracht vallen van Gods toren. Want dat is niet de doorgang door de enge poort. De doorgang door de enge poort, daar word je ziel gered. En je ziel gered, dat is je leven voor eeuwig in God gesteld. Dat is heel wat anders, hè? Als een taxi of een versie krijgen. Als je ziel gered wordt en je tranen gedroogd, dan ga je ervan zingen, dan weet het hele dorp dat je tot bekering gekomen bent. Dan weet het hele dorp, laat staan als je op je sterfbed legt. En heel je leven, 89 jaar de godsdienst en de wereld gediend. En dan moet het op het lesuur nog een beetje voor elkaar komen. Nou, ik zeg niet dat de Heer dat niet kan. Want dat zien we ook bij de moordenaar aan het kruis. Hè? Maar die komt werkelijk in de schuld. Die gaat werkelijk zijn vonnis omhelzen. Zijn doodvonnis, zijn eeuwige doodvonnis. Want als het niet gepaard gaat met gewillige strafaanvaarding, mag je van mij al die bekeringsverhalen voor jezelf houden. Want dan is het niet uit God. De Heeren werken onvoorwaardelijk. Een onvoorwaardelijk volk voor zijn onvoorwaardelijk evangelie. En ook voor zijn onvoorwaardelijke wet, want de wet is ook onvoorwaardelijk. De wet komt op bezoek, zoals Paulus ervan getuigt, als het gebod komt, maak geen afspraak. Nou, 10 over 10, dan ben ik bij je. De wet komt. Als het niet gelegen komt, dan komt de wet. En wat dan? Dan heb je, denk je, de zonde overwonnen. Dan leef je in een droomwereld. Dan leef je als een keurig meisje. Of als een keurige jongen. Of als een nette vader. Of een nette huismoeder. En dan barst de zonde in alle gaten eruit. Dan laat God zien dat je een zeef bent. Waar overal gaten in zitten. Eén groot lek. Dat is een emmer zonder bodem. Een emmer zonder bodem. Want God slaat ook die lekkende emmer. Dan slaat hij op de bodem uit. En dan leg je verloren voor God. Dan word je als die doden die hier genoemd worden. Maar dan in een andere zin, want de doden die zullen horen de stemmen, dat zijn niet deze doden. Nee, deze staan onder de veroordeling van Christus. Maar de doden die werkelijk de dood ingeleefd hebben en inleven, voor eeuwig verloren liggen, nooit meer bekeerd kunnen worden, die doden die zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus God maakt onderscheid tussen de doden, waar geen onderscheid, want dood is dood. He? Niet in die zin dat na de dood geen eeuwig leven, geen eeuwige dood volgt. Nee. Nee, maar dood, dan is het echt beslist, laat ik het zo zeggen. He? Als de dood intreden doet, dan is het beslist. Dan is het lot van een ziel, van een mensenziel, beslist. Dan kan het nooit meer veranderd worden. Kan je nooit meer tot bekering komen. En ook Gods kinderen kunnen nooit, want die rijke man in de hel, die vroeg een vader Abraham, in figuurlijke zin gesproken, laat Lazarus overkomen en dat hij zijn vinger in het water dopen om mijn tong te verkoelen. Nee, zegt Abraham, dat heb je je hele leven veracht en in je tijdelijke leven op aarde leefde je al in een hel. Maar je achtte dat als de hemel, met je vrienden, eten, drinken en vrolijk zijn, dat was voor God de hel. Maar jij had er het leven in en nu je in de hel ligt, nou zal Lazarus in der eeuwigheid niet meer overkomen, want er ligt een kloof tussen de hemel en de hel, die is ook voor Gods kinderen onoverbrugbaar. Gods kinderen blijven eeuwig in de hemel en de verdoemde eeuwig in de hel. Daar is geen veranderingetje mogelijk, nee. Maar daar is die rijke man te laat achtergekomen en dat is ons aller beeld van natuurlijke liefde. De droomwereld waar die rijke man in leefde, daar leven we allemaal in van nature. Want we hebben een droombeeld van God, we hebben een droombeeld van zijn woord. We denken dat het allemaal voor een ander bestemd is, maar God spreekt u en mij persoonlijk aan. Onder elke prediking. Of je het hoort of niet hoort, dit woord klinkt nu. En dan zal de Heer op terugkomen op de dag der dagen. Toen is het u gepreekt geworden, die woorden hebben geklonken. En gij hebt er geen acht op geslagen. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En dan is het, laat de doden hun doden begraven, eeuwig in de hel. Want dat gaat daar nog een stap verder. Ja, want er komt begrafenis, geliefde, zonder begraven te worden. En dat is de eeuwige rampzaligheid. In dat graf hoef je nooit te sterven, maar je zal eeuwig God vloeken. Vanwege vuur, zulfer. En de eeuwige scheiding tussen God en uw ziel. Laat de doden hun doden begraven, toch ga gij heen. En verkondig het koninkrijk Gods. Dat heeft niet alleen een tijdelijke bestemming, maar ook een eeuwige bestemming. Want Gods kinderen gaan eeuwig Gods koninkrijk verkondigen, ook in de hemel. En dan in de volheid van het evangelie, in de grootheid ervan, niet meer dat er zielen tot bekering komen. Nee, maar dan gaan ze zodanig Gods lof vertellen, hebben gehad. En daar zal de lof des Heren ten hoogste stijgen. Hè, als ze bestraald worden, ten hoogste, staat er dan ook van zijn aanzicht, bestraald zullen worden, dan zal zijn lof ten hoogste reizen. En daar wordt de Heer eeuwig geprezen. Maar als je dood bent in zonde en misdaden en vijandig dood, dan zou je God nooit prijzen. Dan zou je altijd je eigen prijzen. Gods volk, hè, komt ermee in de schuld dat ze zichzelf zo vaak bedoelen. Zelfbedoeling, zelfliefde. We zijn er vol van ook. Mooi echt om ontdekt worden. We zijn niet van die beste vrome mensen. Ook die na ontvangen genade. Paulus, die klaagt erover. De wet is geestelijk, zegt hij. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, want ik beantwoord niet aan die wet. In Christus, ja, volkomen. Maar is dat dan niet je enige troost, Paulus? Jazeker, jazeker. Want ik zal niks anders roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, zegt hij erbij. Die roemen in de Heer. Maar van mij heb geen verwachting van vlees. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En wat ik wil, God loven en prijzen, doe ik niet. Want het is altijd met zonde gemengd. He? Aan deze zijde van het graf lijden Gods kinderen dikwijls een geestelijke bronchitis. En daar hebben ze last van. Ja, daar hebben ze last van. Dan hoef je er niet voor een zaddoek te gebruiken, maar Gods woord. He? Gods woord. Dat is de bron van alle leven en troost. He? Komt herwaarts tot mij. He? Alle die vermoeid en belast zijn. Ja, u zegt, dat geldt de onbekeerde. Nee, daar heb je de kerk, de levende kerk. Die zijn vermoeid en belast vanwege de zonde. Onbekeerd mensen zijn niet vermoeid en belast vanwege de zonde. Ja, maar dan ook niet in het stuk der ellende. Nou, dan is die niet geestelijk vermoeid. Hij wil er wel vanaf. Hij wil wel met God verzoend worden, maar in een weg die niet recht is. Want dat gaat door het recht heen. Hè? Door het rechthuis. Als je zalig mag worden, kinderen, dan weet je het ook te vertellen hoe je door het rechthuis van Pilatus geleid bent. Jazeker. Want Golgotha, dat gaat door het rechthuis van Pilatus. Daar moet recht gesproken worden. Door mensen veroordeeld, ja. En dan zie je hem als plaatsbekleder, hè? Die veracht werd, bespogen werd, gescholden werd, niet wederschold. Omdat hij dat als borg deed, gedaan heeft voor zijn kerk. Die als doden door hem zijn opgewekt geworden, zoals u genoemd hebben, Johannes 5, 25. Dat de doden zullen horen, de stem des zons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de doorgang door de poort. Maar dan weet je dat je dood geweest bent. Dan weet je dat je nooit meer bekeerd hebt. Een dode kan niet bekeerd worden. Rijdt. Een dode kan geen leven voortbrengen. Een dode is dood. Lig je in je graf. Maar dan weet je het. Door de ontdekking des Heilige Geestes die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan weet je dat je verloren voor God ligt. Geen uitkomst. Geen doorheen. Geen doorkomen. Rechtvaardig verdiend. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. En dan die stemmen des zoons van God. En dat gode belief. Daar heb je zo'n dode. Saulus van Tarsus. Dat gode belief zijn zoon. In mij te openbaren. Ja. Waarom Paulus? Omdat hij een grote bekeerde man zou worden? Nee. Om de heiden het evangelie te verkondigen. Dat zegt hij erachteraan. Ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Ja, maar dan kun je toch niet alle uren van de dag aan de gang mee zijn. Als je nou je tuin moet spitten. Ja, dan ken je het ook. Dat houdt een tuinhek niet tegen, hoor. Nee, absoluut niet de waarheid. Nee, nee. Gods kinderen? Nou, ze bidden al bij dagen en bij nachten. Bid zonder ophouden, dat gaat bij Gods volk in vervulling. He, dat bestaat niet altijd uit knieën buigen, hoed af. En de Heeren nou eens zoeken in verborgen plaatsen. Nee, gaat ook achter het stuur. He, als je op je bed legt, op je rug, overal. Dag en nacht gaat het door. Altijd. Nou, er is alle reden voor. Er is alle reden voor om de Heere altijd aan te roepen. Er is alle reden voor. Er is altijd reden voor. Altijd waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. We zijn gelijk die doden die hier genoemd worden. Dan zeg je, Heere, ben ik het Heere, zei de discipelen toen Judas werd aangewezen. Ben ik het Heere? Kijk, daar heb je nou de ware ontdekking. Dan zeg je, nou ik niet. Nou, Petrus zei het ook, ben ik het Heere? Zou het kunnen zijn, Heere, want maar... We staan er allemaal voor klaar. Want het vlees is er niet mee vertrouwd. Johan van der Poel heeft gezegd. Als de Heer zijn volk in de laatste seconde zou loslaten, zouden ze terugkeren als een hond naar de uitbraaksel. Hou er rekening mee. We zijn nergens mee vertrouwd. Nergens mee. Dat dingen gods niet. Nou. En de Heere vertrouwde zichzelf en hun niet toe. Hij, het is zijn eigen werk. Hè, dat. Ga gij heen en verkondig het koninkrijk gods. Dus niet. Ga je niet meer met die doden leven. Hè, die een zucht en een traan op wedergeboorte noemen. Die een psalm van, ja hoor, ze hebben toch een psalmregel genoemd op de laatste van zijn sterven. Ze hebben heel de wereld met de godsdienst feest gevierd, hè, al de vier dagen gevierd, heel de familie was erbij. Ze hebben nooit geen woord tot Gods eer gesproken en dan moet het in de laatste minuut op de sterfbed moet het nog even glad gesproken worden met een psalm. Een regel uit een psalmvers. Want het kind van God had die regel ook. Maar dat is niet, dat is van de duivel, dat kan ik je zo wel vertellen. Dat is niet de waarachtige bede geworden. Nou, dan ga je je ziel voor eeuwig bedriegen als je dat gelooft. Want als je daarin gelooft, dan ga je diezelfde weg. En er zijn er honderden, er zijn er duizenden die zo denken met een ingebeelde hemel. Maar je komt terecht waar de rijke man terecht kwam. Die hebben ook vele psalmen uitgegalmd. Denk erover hoor. Dat was een zeer godsdienstig mens. Oh ja, maar hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Hij kende het kruis niet in het leven. Wat de Heere in het leven der zijnen openbaart. Ga gij heen, neem uw kruis op en volg mij. Nou, zegt de rijke jongen, dat kost me te veel. Dan moet ik mijn scribaatschap van het Sanhedrin opzeggen. Dan moet ik mijn rijke gewaad afleggen. Dan moet ik mijn boerderijen verkopen. En dan moet het allemaal letterlijk dan als de Heere dat zegt, ga gij heen en verkondig het koninkrijk. Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Maar die rijke jongeling had er zijn hart in. Dat was, weet je wat zijn koninkrijk was? Wat hij zelf opgebouwd had. En wat hij zelf voor elkaar, waar hij toen verkozen was door mensen, dat was een koninkrijk. Voorzitterschap van het Sanhedrin. Hè? Een mooie naam, een klinkende naam. Gods voor God zalig versleten. Dat was zijn koninkrijk. En de Heere zegt, ik ken u niet. Want als u mij niet wil volgen, dan kunt u mijn discipel niet zijn. En dan ben je het ook niet, hoor. Dan ben je het ook echt niet. Want de Heere zorgt er wel voor. Hè? Ook ondanks het vleeselijk zijn van Gods kinderen. Dat ze hem volgen. Oh, absoluut de waarheid. Dat schaap wat op de schouders van de goede herder legt. Moest dat nog gevraagd worden van, wil je me wel volgen? Nou, de Heer hield stevig zijn poten vast, om het zomaar eens te zeggen. En dat schaap had geen andere keuze. Is dat tegen wil en dank? Nee. Nee, het is niet tegen wil en dank. Want de Heer houdt zich een gewillig volk over op de dag voor zeer treft. Absoluut de waarheid. Hoor. Dan zeggen ze, Heere, de wereld is mij geen pijptebak meer waard. Nee. Maar mag ik nog een poosje uw lof vertellen? Die verloren zoon die thuis kwam, die heeft tegen die vader gezegd, vader, als ik verloren ga, dat is zo erg niet. Maar mag ik uw naam nog groot maken? Mag ik uw naam nog groot maken? He? Zolang ik leef, mag ik uw naam nog groot maken? Die moordenaar een kruis. Weet je wat hij zei? Heere Jezus, nog één gedachte van u als ik ook in de hel belanden, dat is me genoeg. Dat is me genoeg. Gedenk mijner, waar ik ook kom. Ik weet het, ja, ik weet het wel, in de eeuwige rampzaligheid, want dat is mijn deel. Gedenk mijner. En toen die de rampzaligheid, toen die afdaalde, die hellevaart, hij verkreeg de hemel. Want dan valt genade vrij. En daarom wordt het ook genoemd vrije genade. Er zijn alle voorwaarden, heb de Heer weggenomen. Want die oude mens zit boordevol, die is zwanger van voorwaarden. Wettisch als de pest, ja, met evangelie op je lippen, ja dat kan. Kom je dagelijks tegen, word er dagelijks mee geconfronteerd, lieden. En ik ken ook mezelf. Een weinig. Want het is altijd maar een weinig. Want als we denken dat we iets weten, dan weten we net niks. Er is altijd een opwas in de kennis van Christus. Een opwas, hè? Ook in de zelfkennis. Oh, tante Lene zegt altijd, dan moet je je val nog in leven na ontvangen gedaan. Ja, dat is waar. Dat is absoluut de waarheid. Hè? Dan denk je in het stuk der ellende, ja, nou ben ik er doorheen. Ja, Oh, eens even, want in de rechte kennis Gods, dan ga je pas kennen, hè, waarin Christus geweest is, nedergedaald ter hel, niet letterlijk, maar in onze hel geestelijk afgedaald, want hij is de bodem van al Gods volk, hij is de grond, als hij de grond is, is hij de bodem, niet waar? En dan wordt hij je hemel, uit de hel opgevoerd, hè? Zoals Hanne ervan getuigt. Maar dan ben je geen dode meer zoals hier gezegd. Laat de doden hun doden begraven. Nee, nee. De levende, die zullen u loven. Jeremia, gelijk ik heden doe. Niet morgen, heden. Heden, indien gij mijn stemmen hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Laat u met God verzoenen. En u zegt, ja, maar Gods kinderen zijn toch met God verzoend? Ja, dat zijn ze zeker. Dat is eens en voor altijd. Maar daarin worden ze gedurig bevestigd in die staat. Dat God zich openbaart als die zwijgende God. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Dan denk je, het is al nou zo'n tijd geleden dat God in mijn leven gesproken heeft. Maar Gods volk kan niet lang zonder een godsontmoeting worden. Wanneer is je laatste godsontmoeting geweest? Moet wel zo zijn. Dan moet niet zeggen, nou ja, ik las is dat en dat. Nou. Ja, je kan Gods woord lezen waarin de Heer in meekomt. Als je daar zit, weer opnieuw in de dood van je bestaan. En de Heer doet dat krachtige, levende woord in je hart zinken. Ja, absoluut. Ik heb het gisteren nog gehad. Ik zal zwijgen in mijn liefde. O Heer, is het daarom? Het is enkel liefde van God. Het is enkel liefde van God. Dan wandel je, laat ik zeggen, in je gedachten wijk je al van God af. En dan heeft de Heer misschien een week geleden gesproken. Doet de Heer dat zo vaak? Als je naar bij de Heer leest, spreekt hij dagelijks. Ja, echt waar. Niet dat je een aktentas vol met beloftes krijgt. Nee, dan gaat de Heer je bevestigen in datzelfde allerheiligste geloof waardoor je bent wedergeboren. Ja, dan maakt de Heer het oude weer nieuw. Ziet, alle dingen zijn nieuw geworden. En dat houdt de Heer nieuw. Ik zeg wel eens tegen mevrouw, dat huwelijk van ons, dat is elke dag weer nieuw. Ja, dat is heel bijzonder. Dat heeft God gewerkt, maar zo is het geestelijk nog ontzaglijk veel hoger en dieper. En geliefde, als je iets gezond wil houden, daar hoort de tucht bij. Dat is in een huwelijk zo, en dat is in de opvoeding van kinderen zo. Als je de tucht niet handhaaft, vaders, dan haat je je kinderen. En kinderen, als je de tucht haat, dan haat je je vader. Want zo is het. Heb de tucht lief. Ik zou je er een paar teksten van opnoemen, want anders zou je zeggen, wat zeg je? Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Mijn zoon, verwerpt de tucht des Heren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Hoort gij kinderen de tucht des vaders, merk op om verstand te weten. Grijp de tucht aan, laat niet af, bewaar ze, want zij is uw leven. De tucht is uw leven. En zegt, hoe heb ik de tucht gehaat en mijn hart te bestraffen versmaad? Een berouwhebbende ziel. Hij zal sterven omdat hij zonder tucht geweest is. En in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen. Want de psalmdichter zegt, de spreukendichter zegt, want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffing der tucht zijn de weg des levens. De tucht zelf is het leven niet. Nee. Maar die de tucht handhaaft, dat is het leven. Dat is de bron van alle leven. Dat is God in Christus. En Christus behandelde zijn discipelen met de tucht. En tucht, dat was overvloedige liefde. Overvloedige liefde. Jochie, als je een klap van je vader krijgt, dan geschiet dat door een hele liefdevolle vader. Want dan hebt hij je niet over voor de zonde, dan hebt hij je niet over voor de hel, dan hebt hij je niet over voor de duivel. Ziet toch op het doel waarmee een vader of moeder tuchtigt. Dat is noodzakelijk hoor. Dat is echt noodzakelijk. En dan zou je ook de liefde daarin proeven. En als je dan tot schuld komt, dan zeg je, vader, ik ben zo'n verkeerde. Want kijk, dan maak je een recht gebruik van de wet. Ik ben zo'n verkeerde hork. Ja, zo is het gesteld. En dan zal die vader je wel omhelzen. Let er maar op. Maar niet als je zegt van, als je de meneer de onschuld speelt. Nee, dan heb je nog een bestraffing nodig. En nog een. Want de Heere die handelt door een weg van recht. Ook in de opvoeding, maar zeker in het geestelijke leven. Laat de doden hun doden begraven, zegt de Heer. Keihard, zegt hij dat. Keihard. Alsof die liefdeloos is. Ja. Want wat ze tegenwoordig liefdeloos noemen. Dat is enkel liefde van God. Dat noemen ze een liefdeloos. Weet je wat liefde heet in onze dagen? Alles onder goed praten. Dat is liefde in onze dagen. Nou, en dat is de liefde van de duivel. Maar de Heer keurt dat niet goed hoor. Hij bestraft het. Hij legt er het oordeel op. Laat de doden hun doden begraven. Laat die zwijnen hun zwijnen begraven. Dat is precies hetzelfde. Laat die honden hun honden begraven. Maar ga gij heen, want gij zijt geroepen tot het koninkrijk Gods. Gij zijt geroepen, gij zijt mijn getuige om betere werken te vertellen als alles die rompslomp van dit leven. En de begrafenis hoort er ook bij. Of de Heer moet je dat pad geven, dat je er een woord, dan zei je een kind van God. Hij zegt, ik moet op die kerkvergadering zijn, want ik heb wat te vertellen bij God vandaan. Ik zeg, denk erom dat je er bent. Maar dan is de Heere de opdrachtgever. En dat is niet God zet de stap en die gelovigen zetten stap. Nee, dat is een onwederstandelijk werk des Heilige Geestes. Exact precies hetzelfde zoals de Heere gewerkt heeft in het leven van Simson. En de geest begon hem te drijven in het dal van Zora en Estahol. Simson was daar helemaal niet meer in. Dat was geen stok en een blok. Hij was gewillig tot de dienst bereid. En de geest begon hem te drijven. Dat kan geen mens bewerken en ook niet tegenhouden. En hij sloeg er 1000 in zeer aan. Met een ezelskinderbak heb ik 1000 man geslagen. Eigen roem, forget it. Dat was allemaal de lof des Heeren. Want hij was een knecht van God. Om de werken te... En in het Oude Testament geschiedde dat. He, ook door die gerichtsoefeningen. Daarom heten ze richters. He, ze moesten gerichtsoefeningen houden onder de vijanden van het volk Israël. En dat zie je in het leven van Simson zie je dat. Zie je dat zo groot verheerlijkt. Maar opdat niemand roemen in Simson... De richter moest hij in de zonde vallen. Ja, ook in Gods eeuwige raad besloten. En God is geen auteur van de zonde. Want Simson is erachter gekomen. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Maar één ding gemeente. De herstelling in de genade blijft nooit achterwege bij een waar kind van God. En zijn haar begon weder te wassen. Kent u dat? Mag ik eens vragen. Kent u dat in uw leven? En zijn haar begon weder te wassen. Voor Simson kon dat niet meer. Jij zegt, dat is toch de normale gang van zaken. Ja, maar dan houdt de normale gang van de zaken van de natuur op. Als je uit genade leeft, dan leef je niet meer van de natuur rijdt. Dan leef je van de genade in Christus. En dan wordt alles genade. Zelfs een kopje water. Hier. Genade, genade, zei hij zelf. Want dan heb je alles verzondigd. Ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Laat de doden hun doden begraven. Laat die elkaar maar zalig spreken. Laat die elkaar maar inzegenen met die valse wedergeboorte weer van de gereformeerde gemeente. He? Ja, ze had het zo benauwd en toen zei ze een psalmversie. En dan komt er op de rouwkaart te staan. Heden hebt de Heer tot zich genomen en al die grove leugens. Het is pure godslastering. Er wordt nergens zo geleugens op een als op een rouwkaart. En op begraafplaatsen. Help het. Niks. Helpt niks. Wat je er ook opzet, wat je er ook aanplakt, wat je er ook laat bezuinen. Het helpt je niks. Wij moeten voor God verschijnen. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En Gods volk heeft enkel kwaad. Hoe kan Gods volk dan voor God verschijnen? In die ander, die alles goed gedaan heeft in hun plaats. Door die toegereden, ja daar is niks van de mens meer bij. Nee, dat klopt, de mens wordt er vierkant buiten gezet. Halleluja, dat is de genadeleer. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben het voor u. Ik ben het voor u geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. Dat blijft over. Hè? En daar begint het mee, geliefde. Het begint met de lof des Heeren en het eindigt met de lof des Heeren. Dat is echt absoluut de waarheid hoor. Want de geest neemt het uit Christus en hij verheerlijkt de Vader en de Zoon. En als dat het leven der genade niet is, geliefde, dan heeft Gods woord zich vergist. Heren, nog een derde. Ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. Nog even hoe je dag zeggen. Nou, de Heren die keurt dat ook af. Hij snijdt het ook glad, vierkant in stukken. Hij zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar achter is. Ik heb eens bij een boer gewerkt. En dan hebben die trekkers allemaal GPS. GPS. Hè? Dan heb ik op een knopje drukken. En ik had het eerst niet zo in de gaten. En ik kijk achter me. Ik denk, nou, dat is allemaal... Allemaal van die S-bochten erin. Ik denk, nou, goedemorgen. Hoe krijgen ze dat zo recht? Ik had het niet in de gaten. Maar ineens viel me, wacht even. Hoe komt het dat die anderen dat wel kunnen? Nou, die kunnen het ook niet. Maar die drukken op een knopje, GPS. Hè? En dan ga je zo recht als een lijn. Dan ga je zo recht als een lijn. Oh, nou heb ik het door. Yeah. Nou, het geestelijke leven is niet op een knopje drukken van nou heb ik het door. Nee. Nee, maar dan maakt de Heilige Geest je door zijn woord en geest bekend de dingen die van God zijn. Dan zeg je, Heer, dat heb ik nou nog nooit gezien. En nou zie ik het klaar, helder en klaar. Helder en klaar. Zo spreekt het geloof, want het geloof is niet tevreden met een duisternis. Het geloof is niet tevreden met misschientjes. Nou. Het geloof is alleen met het Lam tevreden. Zijt gij met het Lam tevreden, dan is God met u tevreden. Ja, dat moet je niet te gauw zeggen, geliefde. Alleen Gods verzoende volk kan dat zeggen. Want die hebben de kracht van het bloed ervaren. De kracht van het verzoende bloed. Dat is bovennatuurlijk hoor. Hou er rekening mee. De wedergeboorte is een bovennatuurlijke daad. Bovennatuurlijke kracht des Heilige Geestes. Die zal u overschaduwen. Maria, de moeder des Heren, bewaarde al deze woorden, overleggende in haar hart hoe dat zou kunnen geschieden. En het is geschied. Het was een wonder in haar ogen. Ze zag het, maar ze doorgrondde het niet. Maar het gebeurde toch. En dat is het eeuwige wonder. Wat niet kan en toch gebeurt. Dat doet de Heer. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ja. Dan zit er hier een zondaar die zegt van, ik kan nooit meer zalig worden. Want als ik die preken nou hoor, dan ken het van mij nooit meer. Als dat nou werkelijk waar is, geliefd. En toen dat waar werd in mijn leven, kon ik nooit echt hoor. Dat was geen gedachte, dat was een feit. Ik kon nooit meer zalig worden. Nee, dat was voor mij afgelopen. Als ik het woord las, was allemaal oordeel, oordeel, oordeel. En daar kon ik me heel makkelijk toe eigenen, want dat ging er zo in. Want dat was de waarheid. Dat klopte precies met mijn boze hart, wat Gods woord zei. Nou, ik kon het voor geen procent ontkennen. Dat is mijn leven, goddeloos, verdoemelijk. Met heel de wereld. Maar toen kon heel de wereld nog zalig worden, maar ik niet meer. Maar ik niet meer, echt niet meer. Als het afgesneden wordt, geliefde. En dat duurt geen 22 weken. Dat moet je echt zeggen. Jonah heeft geen 3 dagen in een zee gelegen. Hij heeft wel 3 dagen in zee verkeerd. Maar in de mum van tijd was daar die vis die hem opslokte. Ja. En dat is de vis van Gods welbehagen. Zo moet ik het zeggen. De vis van Gods welbehagen. Hè? Want dan ga je verloren en toch niet verbrand. Zo is het in mijn leven gegaan. In de hel geweest en toch niet verbrand. Net als Korach, Datan en Abiram. En dat was voor mij zo'n eeuwig wonder. Ik sloeg mijn ogen open. Nog niet als die rijke man die in de hel lag. Ik zeg, Heer, hoe is dat nog mogelijk? Want ik was daar echt in. Ik was daar echt in. En die vis was Christus. Was Christus. Maar Jona heb uitgeroepen, alles is beter dan dit. Maar hij werd wel gewillig om overboord geworpen te worden. Hij is zelf niet gesprongen. Hij heeft zelf geen duik in de Middellandse Zee genomen. Nee. Hij zegt, ik ben de schuldige, gooi mij maar overboord. En toen dat geschiedde, was Jona gewillig onder God. Geen wil meer, niets meer te willen en te bedillen. Gods wil geschieden, om Jezus wil, amen. Hap, zei die vis. Ja, zo is het echt gegaan. Daar kun je om lachen of niet, maar zo is het echt gegaan. Maar voor Jona werd het opnieuw een afgesneden zaak. Want die roeping moest nog vervuld. Ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. Dat was nog niet gebeurd. Toen heb Jona ingeleefd, dat hij zo'n dode, laat de doden hun doden begraven. Die dode vis, die gaan mij begraven. Laat de doden hun doden begraven. Dat wordt door de levenden wordt dat veel ingeleefd. Maar de doden, die weet niet met al. Die houdt zich voor leven. Gij hebt de naam dat geleefd en gij zijt dood. En gij die de dood moet inleven, gedurig de dood moet inleven. Daar heb je nou het grote verschil, die de dood. Vrezen hoeven niet te vrezen. Maar die lachen door dit leven gaan van vakantie tot vakantie. Hè? Van spotternij tot spotternij. Wat zijn nou de doden die niks om God geven? Nee, van nature mensen geven niks om God. We zijn voortgekomen uit zijn handen. Hij is onze schepper. Maar we zijn verachters geworden. Schepperverachters. Scheppingverachters. Dat zijn we geworden. Door onze diepe val in adem. Maar herstel, niet in een werkverbond. Van nou een beetje verbeteren. God doet geen verbetering, nee. Hij vernielt de mens. Hij vernielt de mens. De levende, die zullen u loven. He? Ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En dat heeft de Heer in het leven van Jona op een wonderbaarlijke, abominabele wijze vervuld. Want als het aan Jona gelegen had, dan had het nooit gebeurd. Die vis die had geen rekening gehouden met de God van Jona. Want de Heer gebood die vis op het strand met die knecht van God. En die vis die spoeg Jona. Dat is een uitbraaksel der hel, zegt Kolbrugge, op de stranden van Nineveh. En toen moest Jona die roeping vervullen. Door de kracht Gods, door de Heilige Geest, heeft hij daar gepreekt. Het oordeel, nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd, nog 40 dagen. Genade. Louter evangelie is dat nog. Als je nog 40 dagen de tijd krijgt om je te bekeren, die rijke man die krijgt dat niet, hoor, 40 dagen. Mooi goed, goed. Jullie krijgen het nog 40 dagen. Nog 40 dagen. En dan zal je leven worden weggesneden. Uit het land der leven. Als dat inslaat, dan heb je geen tijd meer om te leven. Dan moet je toch God bekeerd worden. Bekeert u. Want waarom zou het gij sterven? O huis Jacobs. Ik heb tot het huis Jacobs niet gezegd. Zoek mij te vergeefs. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, bekwaam tot het koninkrijk Gods. En dan kun je het wel vergeten. Wij hebben die goddelijke GPS. Ik wil het niet materialistisch voorstellen, geliefde. We hebben zijn Heilige Geest nodig, die leidt in alle rechte wegen. En dan is je weg recht. Ook al maak je hier een stap, daar een stap. Dan zal de dwaas niet dwalen. En hij zal zijn voet niet aan de steen stoten op die smalle weg des levens. Dan zal de Heere verzorgen. Want hij is je voorhoede en hij is je achtertocht. Hij is een vurige muur rondom. Hij is uw loon zeer groot. En zo is Abraham tot een zegen gesteld. Omdat de Heer hem gezegend had. Die zegen die was overvloeiende. Mijn beker is overvloeiende. En daarom werd hij de vader aller gelovigen genoemd. Want in Abraham, dat is in Christus, zullen alle geslachten der aardbodems gezegend worden. Zij erbij zijn, lieve kinderen. Zij erbij zijn, ouders. Zij erbij zijn, luisteraars. God heeft geen lust in je dood. Absoluut niet, absoluut niet. Maar de mens heeft lust in zijn dood, want hij doet er alles aan om naar de hel te gaan. Ik heb er alles aan gedaan om naar de hel te gaan. En de Heere heeft het genadiglijk verhoed. Verhoed dat ik zou verzinken in die eeuwige rampzaligheid. Dat is niet mijn verdienste. Nee, nee. Dat is louter soevereine genade. Hij had het niet hoeven doen. Maar hier was het moeten van God. Christus, te zijner tijd, als wij nog krachtloos waren, voor de goddelozen gestorven. En dat is het geheim, geliefde. Dat is het geheim. Daar kom je nooit meer bovenuit. Want genade blijft genade. Er zal ook God voor zorgen dat genade genade blijft. En dat hij de tucht nodig hebt, dat hij die vermaning nodig hebt, dat hij dat medicijn van bestraffing nodig hebt. Uit de goddelijke mond, uit zijn goddelijk woord. Absolute waarheid. Kan die kind van God voor gebruiken, kan die predikant voor gebruiken. Een geroepen predikant dan, trouwens. Want onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Nou, de hele kerk is tot een vloek geworden. Ze hebben Christus niet nodig, ze hebben geen reformatie nodig. Ze weten alles allemaal zelf. Ze weten ook zelf dat ze alle zonden bagatelliseren, legaliseren en kerstenen. Dat komt allemaal uit hun eigen bedorven brein voort. En de hoogbevindelijk gereformeerde predikanten stemmen er allemaal mee in. Dus dat zijn geen navolgers van Christus, want anders ken je dat niet. Anders ken je dat absoluut niet. De genade maakt dat onmogelijk. Dat doet de genade, dat doet de mens niet. Dat doet de genade. Niet ik, zegt Paulus, maar de genade die met me is. Dat doet de Heere. Want de Heere gaat pronken met zijn eigen werk. En dan zal je zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Tussen degene die God vreest en die hem niet vreest. Nog één keer, gemeente. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen had niets waarop hij zijn hoofd had neder, kon nederleggen. Als je daar nog een huisje hebt, en een bed om op te slapen, dan zijn dat enkel de verdiensten van Christus. En dan ga je wenend op je bedje leggen en dan zeg je: Heere, dat je nog zoveel goedheid openbaart over zo'n boze die ik ben. Omdat Christus zich dit alles heeft ontzegd. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij is plaatsbekleder. In alles. Je kan geen ding verzinnen. In alles is Christus plaatsbekleder. Hij is tot zonde gemaakt. Moet je het nog dieper hebben? Is de grootste misdader geworden in de toerekening. Tussen de misdadigers gekruist, opdat misdadigers zouden horen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Heere, wat is uw woord vol? Gij zijt vol, Heere, dat we die volheid, die goddelijke volheid, ook mogen smaken en proeven. Zie hoe goed de Heere is. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zoon van hetzelfde huis onder de vleugel van Christus mogen wonen. Want gij zijt ons huis, onze toevlucht, onze slaapsteden, ons rusten, ons waken, ons geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Heere, gedenk de broeders, we bevelen ze in uw naam aan en breng de onbekeerde in onze familie nog terecht. Heere, want ook uw broers die ongelovig en vijandig waren, zijn tot bekering gekomen. Want vijanden worden met God verzoend door de dood uw zoons. Verheerlijk aan uw naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk. Onder vijanden, onder verloren zonen en dochteren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 35. En daar van het 13e zangvers. Laat vrome juichen te alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver, nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof. Een ogenblik? Nee, de ganse dag. 13e vers op Psalm 35. Troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.